Q-Music's Wanted.
Wanted, Domien. Blijft Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
Als ik terugkijk in de tijd, een lach met draai.
Ajax is onder John van het Schip nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. Maar, zo luidde dan vaak het weerwoord, dat kwam ook omdat hij alleen maar de kleine tegenstanders heeft getroffen tot nu toe. Tot nu dan. Ajax-PSV werd 1-1. En zonder nou te willen zeggen dat Ajax het betere elftal was, op grond van de kansen hadden ze hem nog kunnen winnen ook. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Mijn naam is Menno Pot. We gaan napraten over Ajax-PSV. En natuurlijk over het debuut van Jordan Henderson. Want dat was toch wel het gespreksonderwerp van de dag en daarna, denk ik. Hoe vond je hem, Job, eigenlijk?
Goed.
Job van Kempen,
ja.
Verslaggever van het Parool. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja.
Ik vond hem goed. Ik vond dat hij liet zien waarom Ajax hem graag wilde hebben. In een positieve indruk.
Ja. Ja. Goed zo. Jesse Ter Haar van Ajax Showtime.
Yes, sir.
Goedemorgen, Jesse.
Goedemorgen.
Wat vond jij van Jordan Henderson?
Ik vond alleen zijn accent na afloop vond ik al genoeg om positief over hem te zijn.
Ja, heel mooi. Ja, een jongen van de Tyneside.
Ja, ja.
Sunderland hoorde je eventjes in de perskamer van de Johan Cruijff Arena. Dat was alleen al mooi, ja. Prachtig. Maar beviel die ook qua spel?
Ja, zeker. Zowel qua voetbaltechnisch, waar mensen het een en ander op aan te merken hebben gehad. Daarna vond ik hem goed. Het zag er niet heel spectaculair uit, maar juist die simpele dingen snel en steady doen. Dat is wat een goede voetballer maakt. En wat er bij Nederlandse talenten aan het buitenland vaak nog gaan schort. De snelheid, de handelingssnelheid,
ja.
Overzicht, weet wat er om je heen gebeurt. En dat heeft hij laten zien.
En meteen dirigent, hè, van het elftal.
Hij is eigenlijk al aanvoerder van het elftal.
Ja.
Binnen, ik denk een dag of 10, nou, misschien zelfs al eerder. Dat is wel heel opmerkelijk. Maar het zegt ook iets over het feit dat het bij Ajax heel erg nodig was. Ik denk dat het een hele goede aankoop is. Omdat wat Jesse zegt, voetbaltechnisch eet je ze meer waar. Het is een goede controlerende middenvelder. Hè, van wie je niet kunt verwachten dat hij allemaal splijtende passes gaat geven. Het is een goede degelijke middenvelder. Die ook vooruit kan spelen overigens. Maar het is ook vooral iemand die de cultuur van Ajax moet verbeteren.
Ja.
Aan het begin van het jaar sprak ik Remco Passeer, die gewoon de vinger op de zere plek legde en zei, topsportklimaat is verdwenen in 2 jaar, totaal afgekalfd. De meerwaarde van Henderson op dat vlak is even groot, misschien nog wel groter dan op het veld, denk ik.
Ja.
Hij moet die club hij moet de lat bij het eerste elftal voor al die spelers veel hoger leggen. En dan komt er iemand binnen met de beker van de Champions League getatoeëerd op zijn linkerbovenbeen in de kleedkamer.
Die staat er, hè, op zijn linkerbovenbeen.
Dat zijn wel iemand die 3 Champions League finales gespeeld heeft en zo. En het is een hele sociale leider is het. Het is een
positief ook, hè?
Ja, ja, het klopt. Het is een positieve jongen. En een goeie. Bedoel, hij is geen afbrander, zeg maar. Nee, dat is helemaal.
Nee. Eigenlijk dus de topsportcultuur en wat een beetje met Dusan Tadić de deur uitgelopen is, ja. Zou je kunnen zeggen. Dat is hij misschien wel qua persoonlijkheid. Hè? Je nieuwe Dusan Tadić, die je in het veld voortdurend met zijn armen ziet zwaaien.
Ja.
Mensen op hun plek ziet zetten.
Ja.
Oproept tot teamgeest. Waar nodig natuurlijk ook harde noten kraakt tegen de ploeggenoten.
Ik denk dat hij nog, gezien zijn positie op het veld, meer zijn tactisch zijn stempel meer op het spel kan drukken dan Tadić kon als aanval.
Gezien zijn positie, ja. Ja, ja. Goed nieuws ook dat hij 11 kilometer aflegde in de wedstrijd. Dat hij daarmee de meest actieve Ajaxiet was. Dus qua fitheid zit het goed, Jesse.
En ongeveer de enige die geen kramp kreeg.
Ja, dat ook nog.
Terwijl die meer dan een maand geen wedstrijd heeft gespeeld.
Ja, 28 december had hij zijn laatste wedstrijd. Eigenlijk daarvoor had hij, ik geloof, 17 of 19 wedstrijden in totaal in Saoedi-Arabië. Dus ja, wat het niveau daar is, weten we niet precies.
Het zegt genoeg over zijn inhoud. Ja. Weet je, je kan grote bicep hebben en grote bovenbenen, maar het is het belangrijkste dat je inhoud in je lijf hebt.
Ja.
En dat heeft hij wel laten zien. Ja, zeker.
Die berichten waren ook wel vooruitgesneld. Dat hij in elk geval qua fitheid heel goed zat.
Ja.
Dus dat is alleen maar fijn om dat bevestigd te zien.
Ja.
We hadden het hier al eerder over in de podcast. Mijn twijfel zat hem vooral bij zijn mentale gesteldheid. Is iemand die al naar Saoedi-Arabië is gegaan. Is hij nog in staat om te schakelen en echt een hele club bij de hand te nemen?
Ja.
Of was hij in zijn hoofd al aan het afbouwen? Nou, ook daarover heb ik wel echt een goed gevoel nu. Als ik hem zo de voorbije week gezien heb en in het bijzonder in die wedstrijd.
Zeker weten,
Ik heb zijn biografie gelezen, zijn autobiografie.
Een stuk van Job van Kempen in het Parool. We zullen dat opnemen in de show notes, dan kun je het lezen. Eigenlijk een duiding van Jordan Henderson aan de hand van zijn autobiografie.
Ja.
Ga verder. Ja.
Nou ja, daar krijg je wel de indruk dat hij niet het type is dat gaat afbouwen in de woestijn. Zoals hij zelf schrijft, heeft hij zich vanaf zijn zesde begraven in het voetbal.
Ja.
Die is alleen maar bezig geweest zijn hele leven met een betere speler worden. Fysiek gezien, maar ook tactisch gezien. Dus het was een vrij tengere jongen. En toen hij op een gegeven moment vernam dat hij in de jeugd bij Sunderland niet door zou kunnen. Omdat hij fysiek gezien niet goed genoeg was, is hij dag in dag uit in de gym gaan zitten. En hij heeft ook zich tactisch laten bijscholen door mensen bij Liverpool destijds.
Mega.
Die kerel die dat deed, die is nou assistent bij Tottenham Hotspur. Maar het is niet een jongen om er met de pet naar te gooien. Dat zit niet in zijn karakter, eerlijk gezegd. Dus ik ben dan niet heel... Ik verwachtte niet dat hij een beetje kwam uitbuiken bij Ajax. Ik denk eerder dat hij Ajax heeft aangegrepen om toe te geven dat hij gewoon fout zat in Saoedi-Arabië.
Ja, ja.
Hij heeft dat niet met zoveel woorden gezegd bij zijn entree. Maar ik denk dat hij niet gelukkig werd van spelen voor een paar duizend man in een team... In de middenmotor in Saoedi-Arabië, waar een middelmatige competitie gespeeld wordt.
Ja.
Ik denk dat hij de kick van het beter worden en de kick van bouwen aan een team miste.
Ja.
Ik denk dat het ook bij hem helpt. Ik heb hem veel zien spelen bij Liverpool. Ik heb veel Liverpool gevolgd in de tijd dat hij net kwam. En hij is ook iemand die er altijd hard voor heeft moeten werken. Hij kwam van Sunderland binnen bij Liverpool en hij was echt... Verre van een van de sterspelers nog.
Zijn vriend, hoe heet die, Michael Gerrard. Die is de baas daar bij die... Steven Gerrard. Die is daar natuurlijk de baas bij die Saudi-Arabische club. Het was ook een beetje een vriendendienst van hem om daar naartoe te gaan.
Ja.
En eigenlijk gewoon geloven in het verhaal wat door een vriend aan je wordt verteld. En daar heeft hij zich gewoon een beetje op verkeken voor zichzelf. Daar komt het eigenlijk...
Die indruk heb ik wel, ja. Hij zou niet moeten, die autobiografie die eindigt in oktober 2022... Dus toen moest hij nog een slecht jaar krijgen bij Liverpool. Toen werd het dat seizoen vijfde. En toen is hij daarna eigenlijk weggegaan. Of tenminste, ze hebben hem niet behouden. Ze hebben hem verkocht toen aan Saoedi-Arabië. Dus hij heeft nog niet gereflecteerd over op zijn gang naar Saoedi-Arabië.
Ja.
En daar valt het nodig over te reflecteren. Want hij is dus wel een sociaal bewogen jongen ook. Hij heeft zich in tijden van die COVID-pandemie heel erg sterk gemaakt voor donaties vanuit de Premier League en de NHS. Die National Health Service.
Ja.
De gezondheidszorg in Engeland. Hij had zich bezig gehouden met Black Lives Matter. Hij heeft zich ingespannen voor de LHBTQ rechten. En een goede vertegenwoordiging daarvan te zijn in het voetbal. Het valt natuurlijk
straks zijn we hem nog een weekendje kwijt omdat hij op de A12 gaat zitten. Of zo.
Ja. Nee, maar ik ben wel benieuwd hoe hij daar zelf uiteindelijk echt op gaat reflecteren. Want het is natuurlijk niet met elkaar te rijmen.
Nee.
Nee. Ik denk misschien dat ook wel meegespeeld heeft bij zijn terugkeer naar het Westen.
Ja, het valt bij Ajax een stuk meer te halen dan bij
Al-Attifak.
Al-Attifak.
Ja.
What the fuck.
Ja, dat zegt iedereen altijd. Ja.
Hij heeft in Nederland wel kennis gemaakt met de manier waarop er naar voetbal gekeken wordt, denk ik.
Ja.
Hoe er gekeken wordt naar wat je vooral allemaal niet doet en allemaal niet kan. En heel weinig naar wat je wel hebt gedaan en wat je wel kan.
Ik stel me zo voor, als hij nou zijn tweede wedstrijd zal uit tegen Heerenveen zijn.
Ja.
En dan stap je in de bus op de flyover, op de arena dek. En dan glij je eraf en dan ga je door de polder rijden. Hè, door de Flevopolder, langs Almere, langs Lelystad, zo over die A6. En dan wat je dan denkt, dan denk je, wauw. Wat is het hier leeg? Wat is het plat? Wat is het allemaal? En dat je dan uiteindelijk toch in zo'n helemaal niet onaardig Abel Enstra stadion terechtkomt. Waar misschien wel dat volkslied gespeeld wordt. En volgens mij denk je dan wel, ik heb hier een hele leuke keuze gemaakt.
Nou, het is een jongen die enorm van een beetje de ouderwetse voetbalcultuur
houdt.
Hij komt nog uit de tijd, schrijft hij in het boek ook, dat hij als speler van Liverpool de schoenen moest poetsen van de grotere spelers.
Ja. Ja,
dat,
ja,
weet je, een beetje dat oergevoel van hoe zo'n voetbalcultuur in elkaar zit. Daar is hij wel gevoelig voor. Nou, ik denk dat het Abel Enstra stadion daar best wel goed in past. Dat hoeft niet allemaal flitsend en drie ringen in het stadion te zijn. Maar hij schrijft in het boek letterlijk dat hij er heel veel geld mee verdient. Maar als je er geen geld mee zou verdienen, zou hij precies hetzelfde doen. Als hij er niet heel rijk van zou worden.
Ja.
Hij heeft oprechte liefde voor het vak als voetballer.
Ja, ik neem het altijd een beetje op ook voor de Eredivisie. Want er wordt dan vaak, als het over St. Jordan Henderson gaat, dan wordt er gewezen op wat zal hij denken als hij bij Almere City komt. En wat zal hij denken als hij bij Excelsior op Woudestein loopt. In die stadionnetjes van 4000 plaatsen. Het is natuurlijk zo. Er zijn een paar hele kleine clubs. Zeker nu in de Eredivisie. Meer dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Maar je kunt het ook van die andere kant bekijken. Als je instapt en je maakt eerst Ajax-PSV mee. Met deze intensiteit in een stadion met 55.000 man. Waar de sfeer echt heel erg goed was. En de week daarna moet je naar Heerenveen. Naar het Abel Enstra stadion. En dan ga je binnenkort naar AZ. Ik denk dat je eigenlijk best wel gewoon denkt van, god, dit is hier allemaal toch. Stelt aanzienlijk meer voor dan ik gedacht had. Want dat zijn grote clubs best, met een heel mooi stadion. En al die stadions in Nederland zitten ook vol.
Ja.
Dus het is helemaal niet zo'n gekke plek. Ik denk dat hem dat nog best wel heel erg goed gaat bevallen.
Het is alleen de vraag wat hij na de wedstrijden doet, hè? Ja, er is geen zwembad.
We kijken nu een beetje zo met een vraagteken naar Job van Kempen. Er is geen zwembad.
Nee, er is geen zwembad, nee. Nou, dat was een verhaal bij Liverpool wat wel geestig is. Is dat die spelers die zijn na een wedstrijd zitten ze helemaal vol met adrenaline meestal. En die spelen een wedstrijd, het verschilt per speler, maar sommige spelers die spelen zo'n hele wedstrijd nog een keer na en die denken, ik had dit daar iets anders moeten doen. En die kunnen niet slapen. En hij had van alles geprobeerd, ijsbaden en wat rekken en wat strekken. Maar Mo Salah die ging altijd zwemmen na een wedstrijd. Dus die ging gewoon wat baantjes trekken in het zwembad. Melrose was het toen nog, het trainingscomplex. En hij ging altijd mee.
Om het hoofd leeg te maken.
Om het hoofd leeg te maken, ja. Maar dat is er bij Ajax niet. Er is bij Ajax wel een zwembad op de toekomst. Maar dat is meer, dat is niet echt een baantjestrek zwembad. Dat is meer een plek om een beetje je knie op te trainen en zo. Als je geblesseerd bent geweest. Maar goed, hij had er zelf nog geen oplossing voor gevonden hoe hij dat ging doen, zei hij.
Dat wordt water trappelen.
Of gewoon de koffieshop in, hè? Dat kan ook. Een beetje die scherpe randjes eraf
dat
halen.
Dat zijn verboden middelen.
Gaat de topsportcultuur, man. Lekker.
Hey, mijn dochter had zwemles jaren geleden bij een school. Vlak naast de arena, de Drossenburg heette dat. Zo'n school voor gehandicapte kinderen.
Ja.
Waar een heel fijn, warm bad, zwembad is.
Ja.
En dat werd dan na die schooluren werd het voor reguliere zwemlessen gebruikt. Dus nou, Jordan, de Drostenburg. Drostenburg.
Riade heeft het ook trouwens.
Ja. Dus ze zijn er wel te vinden. Ja. Hey, laten we even een beetje naar die wedstrijd gaan kijken. Want het ging natuurlijk niet alleen om Jordan Henderson. Wel belangrijk bij Ajax. Kun je een hoop optimisme aan koppelen. Het zand, het cement tussen de stenen, nu al een beetje.
Ja.
Maar er valt meer te zeggen. Bijvoorbeeld dat er denk ik vooraf bij Ajax vooral zorgen waren over de backposities. Want dat waren de jongens die het op moesten gaan nemen tegen Bakayoko en Lozano bij PSV. Dat zijn natuurlijk toch mensen die vanaf de vleugels erg veel gevaar kunnen stichten. Daar startte Ajax met Gooyer en Rens. Jesse.
Ja. Ik denk dat we over Gooyer kort kunnen zijn. Die heeft de hele wedstrijd goed gespeeld. Lozano hebben we weinig gezien. Alleen bij de tegengoal speelde hij een redelijk belangrijke rol door de bal te kaatsen. En Rens, ik moet wel zeggen dat ik in de openingsfase Bakayoko wel heel vaak gevaarlijk vond worden. Nu was het niet zo dat Rens per se direct grote kansen toeliet, maar hij kon wel makkelijk aan de bal en hij kon vrij zijn actie maken, naar binnen dribbelen. En toen Rens helaas geblesseerd raakte en Sosa erin kwam, moet ik eerlijk zeggen dat ik hem heel even kneep. Eerlijk gezegd.
Ja, ik ook.
Maar hij heeft me verrast. Hij heeft het goed gedaan. Hij was gefocust. Als Bakayoko klaar stond om dribbel te maken, zag je hem echt gefocust kijken. Hem vastbijten in die gozer. En hij heeft echt goed gedaan. Hij heeft echt dus zijn beste wedstrijd voor Ajax tot nu toe gespeeld. Kunnen we wel zeggen, denk ik.
Sosa hebben we het dan over. Ja, Sosa, dat ben ik met je eens. Want ook nog een paar mooie passes. Hè?
Ja, dat hij een aardige trap in zijn voet had, dat wisten we al. Of hadden we gehoord. Misschien meer gehoord dan dat we het echt al hadden gezien.
Ja.
Maar hij heeft ook echt verdedigd en deed het goed tegen Bakayoko. Want dat is echt een goede speler, die Bakayoko.
Ja,
hoor.
Kon je ook wel zien dat het een goede speler is. Maar... Ja. Complimenten voor Sosa. En Gooyer eigenlijk,
hartstikke
wat
goed.
Mij betreft, bijna een soort stiekem man of the match eigenlijk bij Ajax. Deed echt heel goed, vond ik.
Aanvallend en verdedigend ook goed, hè?
Ja, die deed het heel steady, zei hij eerder. Maar dat vond ik van hem ook. Niet onwennig, bijvoorbeeld.
Nee, brutaal.
Ja, was goed.
Ja, ja, zeker.
Ja.
En dat hij dan een beetje kramp verschijnselen krijgt op een gegeven moment, dat kunnen we ons nog wel voorstellen, denk ik.
Ja. Huh? Job, kun jij eens voor mij duiden... Hoe goed was Ajax nou eigenlijk tegen PSV? Want ze hadden hem kunnen winnen, daar zijn we het over eens. De kansen waren er.
Ook kunnen verliezen.
Maar hoe goed was het voetbal?
Het voetbal was vooral qua organisatie en het niet tegenkrijgen van doelpunten was Ajax veel beter dan ze waren.
Ja.
In aanvallende zin zijn ze beter geweest. Dit seizoen ook onder Van het Schip. Maar ze waren vooral goed, in mijn ogen, in het neutraliseren van PSV. Daar lag de grootste kracht.
Ja.
En ze kwamen er ook wel uit. En ze kwamen er soms goed uit. Maar PSV vond het voetballend beter. Wat ook geen schande is. Maar in plaats van 5-2 om je oren krijgen in Eindhoven en 1-1 thuis gelijk spelen. Daar heb je veel winst geboekt.
Ja. Want... Als je dat eventjes in perspectief terughaalt. De topwedstrijden tot nu toe. Laten we dan zeggen de rechtstreekse duels tegen de top 4. Thuis verloren van AZ. Sowieso alles verloren. Thuis verloren van AZ. Tegen Twente 3 tegen goals. Tegen Feyenoord 4 en tegen PSV 5.
Ja.
Dus dat is hoe we ervoor stonden. En dit was het examen van het Schip in zijn eerste wedstrijd tegen een topteam. Een van de ploegen die boven Ajax staat nog.
Ja, ja, dan is hij ervoor geslaagd. En ja... Je kunt zeggen dat het maximaal haalbaar is omdat PSV ook kansen kreeg. Maar ik denk dat de beste kansen toch echt voor Ajax waren. Taylor, die routineballetje met de binnenkant.
Vlak voor tijd, daar heb jij het over.
Dat is een routineballetje met de binnenkant van je voet. Dat is niks bijzonders. En Brobbey, ja, die de bal dan net niet goed meeneemt. Dat hij de bal net niet ver genoeg naar voren kopt om erachteraan te gaan en gebruik te maken van zijn snelheid. Dan heb je Hato nog met die goede kopkans. Dat was ook echt een goede kans. Als hij hem tegen draad kopt, dan zit hij waarschijnlijk. Maar hij kopt hem met de keeper mee, daarom kan hij hem vangen. En tuurlijk, Luc de Jong had die bal op de, wat was het, de lat of de kruising.
Op de kruising, zo wat, ja.
Tuurlijk, dat was heel gevaarlijk. Maar dat
hij
was,
had nog een kopbal, die ging...
Ja, die van Hato won en die net naast kopte. Maar ja, ik vond dat geen kans van het kaliber wat Ajax kreeg. Zeker die van Taylor niet. Dat vond ik echt een hele reusachtige kans. Hoe vaak ik hem heb gezien, hoe meer ik baalde dat hij die miste. Maar ik denk dat Ajax de beste kans heeft gehad. En soms ook wel op een on-Ajax manier. Vaak... Redelijk direct. Een lange bal waar dan goed mee om werd gegaan door dan wel Brobbey, dan wel Bergwijn. En het is goed om te zien dat ze dat ook kunnen. Dat ze compact kunnen spelen en vanuit daar heel effectief kunnen zijn.
Ja.
En dan heb ik het niet eens over verdedigend spelen, want ik vond de intenties helemaal niet zo verdedigend. Alleen dat je door de koploper van de Eredivisie, die ongeslagen is, af en toe een beetje wordt teruggedrukt. Ja. Dat konden we vooraf ook invullen. En dat is ook helemaal geen schande.
Ja.
Hoe ze daar mee om zijn gegaan, vond ik hartstikke goed. En waar ze een beetje druk konden zetten, denk ik dat ze dat toch ook wel hebben geprobeerd. Ja.
Je kunt zien dat, wat mij betreft dan hoor, dat John van het Schip... Je kunt zien dat PSV gewoon een completer team is. Dat is meer uitgebalanceerd, het staat steviger, het functioneert beter.
Ja.
En is gewoon echt een beter elftal.
Dit was een gehavend PSV, daar moet je er ook wel bij zeggen.
Ja, ze misten er een aantal. Ja. Veerman onder meer, wat een belangrijke motor op het middenveld is. Lang. Dus wat dat betreft, echt wel vallen er wat kanttekeningen te maken. En je kunt zien dat hoge druk zetten, dat afjagen, wat PSV zich helemaal eigen heeft gemaakt onder Peter Bos... Dat bij Ajax nog niet gaat. Daar vallen altijd gaten in.
Ja.
John van het Schip is op dit moment gewoon bezig met de basics. Dat is een opstelling maken, spelers op hun beste plek zetten... en ze eigenlijk zien helder te maken wat op die positie gevraagd wordt. En grote tactische vondsten als ploeg komen daarna wel. Daar is Ajax nog niet aan toe. Dus wat dat betreft is het nog een beetje recht toe recht aan. En je kunt ook zien dat deze wedstrijd, dat Ajax vooral... overeind bleef. Met heel veel inzet, met veel intensiteit, stormontdrang. En de winst zit hem erin dat ze dat dus volhielden nu. En dat het niet in de tweede helft in elkaar klapte.
Ja.
Want dat gebeurde in die eerdere topwedstrijden vaak. Dus daar zit de winst. Maar om nou te zeggen dat ik Ajax beter vond voetballen dan PSV, nee, dat niet.
Wat ik trouwens wel nog ook heel goed vond van Henderson. Hij organiseert het dus goed. Hij zette mensen om zich heen neer. Maar Henderson probeerde ook de hele tijd druk of soms een beetje schijndruk op de bal te zetten.
Ja. Dat deed hij zelf ook, hè?
Ja, precies. Vooral hij zelf bedoel ik. Ja. Het was niet dat hij zich constant aan het ingaven was en dacht van kom maar. Hij wilde ook druk, of in ieder geval schijndruk, zodat die spelers van PSV niet het gevoel hadden dat ze in alle rust die bal konden spelen. Deed hij echt heel goed. En ik denk dat dat ook iets is wat hij van een hoog niveau meeneemt. Dat er altijd druk op de bal moet zijn.
Ja.
En te vaak is er bij Ajax geen druk op de bal.
Nee, dat klopt.
Ik denk dat ook heel belangrijk was dat hij dat deed. Ja. Hij heeft vaak doorgestapt ook.
En daarachter gaat ook nog heel veel, er vallen veel gaten en zo. Tuurlijk. Dat gebeurt nog steeds.
En ik denk dat Sosa zich ook wel aan Henderson heeft opgetrokken. Sosa gaf een interview aan de Volkskrant voor die wedstrijd. Waarin hij zei dat een voetballer een soldaat moet zijn. Dus dat je moet luisteren naar de generaal. Nou ja, die had Ajax niet, nu wel.
Ja. Henderson is geen generaal. Weet je wat Henderson is? Dat is een sergeant. Dat is gewoon een commandant van een groepje. Terwijl een platoon leader, dat is hij.
Ja, maar hoe groot is een platoon? 11 man of zo?
Maar het is een ondercommandant in de loopgraaf. En niet eentje die over het hele slagveld uitkijkt.
Nee, hij gaat
met een kaart in zijn hand.
Hij duikt er zelf ook tussen, ja, zeker.
Hij staat er gewoon, het is een platoon leader, vind ik dan.
Maar dat is
een onderschat ambacht.
Ja, maar ik denk dat het verstandig is als Van een Schip Sosa ook gewoon laat staan nou.
Mm-hmm.
Je moet niet meer gaan goochelen met Marta of, of een rechtsbenige speler op die plek. Nee, volgens mij moet je hem gewoon een wedstrijd of 10 laten spelen nou.
Ja.
En aan de andere kant? Rechtsback?
Als er een sprint is, denk ik dat Rens daar speelt.
Ja.
Maar goed, de gooier heeft het goed gedaan.
Ja, daarom
hoef je niet echt zorgen te
die
maken.
Die heeft zich echt gemeld, hoor. Ja. Ik vond hem nu eigenlijk al beter dan wat ik van Marta gezien heb aan de andere kant tot nu toe.
Ja. Absoluut.
Dus wat dat betreft, dat zit daar goed.
Ja.
Zeg maar. Nou, nog eventjes naar een andere man in de verdediging die we nog niet hebben genoemd.
Ja.
Josip Soetalo. Tevens de enige veldspeler uit de 12 van Mislintat die er nog in stond. Viel me op. Naast Ramai dan, hè? Als doelman. Eigenlijk ook best wel een goede pot gespeeld, toch, Job?
Ja, ik vond hem ook wel goed, ja. Ja, die... hij had in het verleden regelmatig van die slippertjes, dat hij een bal zo hups in de voeten van de tegenstander speelde. Ik heb niks geks onthouden over hem.
Heel fatsoenlijk.
Ja.
Alleen die voorzet heb ik onthouden.
Ja. die geeft nog een handje van Henderson op weg terug. Hè. Dat was tegen Henderson ook alweer. Ja, die voorzet die was...
niet geweldig.
Nee, dat was communicatie.
En dan ga ik toch ook denken. Hè? Als je terugdenkt aan het duo Timber-Martinez. Wat natuurlijk absolute klasse was.
Ja.
Als je die ter sprake bracht of confronteerde met hoe goed ze waren.
Ja.
Zeiden ze altijd meteen... Maar bij dat, je moet het eigenlijk niet zien als een centraal duo, maar als een driehoek met die Alvarez ervoor. Dat is zo belangrijk.
Ja.
Daar staat nu Henderson.
Ja.
Ik denk dat Soetalo daar ook vreselijk veel aan kan hebben.
Jawel.
In het hele gevoel van zekerheid. En dat er niet altijd maar dat hele middenveld op je afkomt lopen. Dat allemaal veel steviger staat. Dus iedereen gaat daar beter van worden.
Ja.
En zeker ook zo'n jongen als Soetalo.
Dat denk ik wel, ja.
Ja. Even de voorhoede, Job.
Ja.
Hoe liep daar?
Het liep wel goed. Brobbie was heel bedrijvig en heel nuttig. Maar als we dan toch kritisch mogen zijn, wat jij net geïntroduceerd hebt bij Soetalo. Je ziet aan hem, hij heeft kritiek gehad om zijn beperkte technische vaardigheden.
Uh-huh.
Van Basten met name. En dat zie je tegen PSV zie je dat toch wel weer terug. Dat er een wild schot en een bal met links die niet lekker raakt, die aanname, waardoor die niet rechtstreeks aan de goal gaat. Jesse zei het net ook al.
Beetje wild,
ja. En dan, dan zie je toch dat als de weerstand hoger wordt, tegen PSV is die hoger. Alhoewel Ramalho niet de allerbeste centrale verdediger is. Maar de weerstand wordt hoog. En dan zie je toch wel een beetje zijn gebreken nog. Hij compenseert dat omdat hij nog heel veel meerwaarde of nog heel veel waarde heeft. Maar je ziet ook een beetje dat hij echt goed wil worden, wat er nog beter moet.
Ja. Ja, dat komt dan tegen toptegenstand, ja. komt dat aan het licht.
Ja. Maar wat voor wereldspeler zou het wel niet zijn als hij ook nog een Van Basten-achtige techniek had?
Ja, het hoeft niet per se Van Basten af. Nee. Als je kijkt naar Luc de Jong, dat doelpunt dat Luc de Jong maakte. Technisch deed hij dat echt heel knap.
Ja, is afwerking.
Ja. En dat is, dus je hoeft niet een Van Basten. Als je een Luc de Jong-achtige techniek had gehad op sommige momenten, was het ook goed genoeg geweest. Maar dat klopt, als hij dat ook kan, dan
is hij heel snel weg.
Dan is hij, sowieso bang dat hij erg snel weg zal zijn.
Vrees toch.
Ja, omdat de potentie is overduidelijk aanwezig.
Ja, zeker.
Bij Brobbey is gewoon de inzet dat je hem nog een seizoen houdt hierna.
Ja.
En dat zou pure winst zijn. Met een beetje pech gaat hij komende zomer al.
Ja.
Ik vind hem vooral heel veel volwassener geworden. Vooral zijn keuzes maken.
Ja.
Hij weet precies wanneer hij de bal even moet aannemen, wanneer hij hem gelijk moet laten vallen, wanneer hij diep moet lopen.
Klopt.
Zijn timing van pasen is veel beter. Dat heeft hij echt in de afgelopen maanden zo'n stap gemaakt, meen ik echt.
Ja.
Echt hoor.
Je zou ook nog wensen dat hij zich wat minder laat opfokken door tegenstanders. Want hij,
daar moet hij echt mee ophouden. Ik snap dat best wel veel gevraagd is. Want hij loopt erg natuurlijk met het gevoel en de frustratie dat scheidsrechters hem niet beschermen.
Ja.
Dus dat bouwt op. En dat is een emmertje wat eigenlijk bijna voortdurend tot het randje vol zit. Dus het gaat er ook makkelijk overheen. Maar hij moet echt zijn mond houden als hij die vrije bal meekrijgt. Gewoon eventjes mond dicht en accepteren en doorgaan.
Ja, Henderson heeft wel een mooie anekdote over in zijn boek. Want hij schetst dat hij zelf ook zo'n speler is geweest die constant betrokken was bij opstootjes. En ze hadden bij Liverpool een psychiater rondlopen, nota bene. Niet eens een sportpsycholoog, maar een echte psychiater die ook een klinische ervaring had. Die zich daarna gaan toespitsen op het verbeteren van prestaties. Wat een soort van andere invalshoek is in de GGZ. Maar goed. Henderson die...
GGZ in Brani, dames en heren.
Ja.
Even een momentje, ja.
Daar heb ik eerder over geschreven. Misschien net dat daar omhoog in mijn hoofd zit.
Oké. Okay.
Maar Henderson die heeft zich door die psychiater laten vertellen dat hij daar niet zoveel aan heeft. Weet je, aan zich laten opnaaien door tegenstanders.
Precies.
Omdat het eigenlijk alleen maar afleidt.
Ja.
En in dat boek komt hij met die psychiater met een anekdote over een leeuw die een prooi aanvalt. En die leeuw, die is heel beeldend verteld, die is dan... is niet wild, maar die is gefocust, stil en ijskoud eigenlijk. En dus daar heb je meer aan. Dat is effectiever.
Daar kan Brobbey ook nog een klein stapje in maken. Wat ik dan nog kwijt wil. Kenneth Taylor moet ophouden met appelleren en stoppen met voetballen. Als er een gevaarlijke uitbraak van de tegenstander is, dan gaat hij staan appelleren voor buitenspel. En blijft hij daar staan. Dat moet je niet doen, want er is namelijk een VAR, Kenneth. Je gaat gewoon door en je verdedigt mee. Als het buitenspel is, dan zegt die VAR dat wel. Maar dat moet Henderson hem maar gaan uitleggen, denk ik. Want ik heb zo het gevoel dat Henderson heel veel aan Taylor gaat uitleggen de komende tijd. Dat eigenlijk de man is waar hij heel veel mee gaat praten. En waar hij een project van gaat maken. Want er zit wel iets in. Maar Taylor begrijpt hele basale profdingetjes niet, wat mij betreft.
Ja.
En... dan denk ik dat Henderson daar zijn mentor kan worden.
Al denk ik dat er ook wel een hoop met Taylor over gesproken is, de andere personen ook al. Hè?
Dat het een beetje een hardnekkig geval is, bedoel je?
Ik denk ook dat het zo is. En in die zin kan Henderson wel een beetje net het keepmoment zijn.
Ja, het is wel lekker om in het veld
te gaan. Ja, natuurlijk. Not your anybody die dat tegen je zegt.
Hij neemt het liever van Henderson aan dan van een of andere teambegeleider.
Maar Van Schip die zal er ook over praten met zijn gozer.
Ja,
maar ja,
dat
is natuurlijk wel lekker inderdaad als je binnen de lijnen
af
en toe nog op je fout geweest kan worden. Want Van Schip moet wachten tot de rust en dan...
Dat klopt. En Henderson kan vorderen hoe het wel moet, waardoor het echt super concreet wordt. Dus ik denk, weet je wel.
Ja.
Dat is...
Nee, maar het is goed, joh. Dat projectje wat Menno zegt, daar heb ik wel.
Maar dit geldt ook voor andere spelers, volgens mij. Kijk, Tahirovic.
Zeker.
Die kan ook, als die goed oplet de komende 2 jaar, kan die daar zoveel profijt van hebben.
Zeker, hij is pas... middenvelder geworden toen hij naar AS Roma kwam. Hè?
Ja.
Daarvoor was hij altijd spits. En dat zie je ook nog wel vaak terug op het veld. Dat hij niet zo heel goed weet waar hij moet lopen. En zijn oriëntatie is niet mega geweldig.
Ja, nee. Klopt.
En als beginnende middenvelder, die pas 2 jaar middenvelder is, denk ik dat je ook heel blij mag zijn met hen.
Ja, dat denk ik ook.
Nou, dat was in het algemeen natuurlijk een heel groot probleem van Ajax tot nu toe dit seizoen. Dat mensen niet wisten waar ze moesten lopen.
Nee.
Dat zag je bij zo'n guy, je zag het bij Tahirovic, je zag het bij Taylor. Je zag gewoon positioneel allemaal.
Zelfs bij Sosa, die Kroatische international is, maar die Die is over het algemeen gewend in om wingback te zijn. Terwijl die ook meer naar binnen moet komen bij Ajax. Dat is ingewikkeld. En je ziet, wel goed verdedigend zie je nog wel, dat bij die goal van de Jong. De Jong doet het goed. Maar Sosa probeert die bal te blokken met zijn linkerbeen. Terwijl van die kant moet je het eigenlijk met je rechterbeen doen. Ja. Want dan sta je sterker, zeg maar.
Ja. Ging wel het een en ander aan vooraf.
Ah, ook dat, maar dat was goed gespeeld. Dat was ook goed gespeeld van PSV.
Met drie paas, het hele centrum van Ajax uit elkaar getrokken, weggetrokken.
Ja.
Sutelo die te vroeg instapt, Hato die moet overnemen. Sosa die net te laat doorstapt,
ja. Maar ik vond het ook knap gespeeld van PSV. Ja. Dat biedt zich aan en het draait zich weg. Het is echt goed gevoetbald.
Zo'n goal krijg je een keer tegen.
Heel, heel hoog tempo, ja. Dat is ook zo, ja.
1-1 tegen PSV. Ben je er eigenlijk blij mee, Jesse?
Als we niet die dikke kansen op het einde hadden gehad, dan was ik er blij mee geweest.
Ja?
Alleen die kansen die ik net noemde, die van Taylor, Hato en Bobby was ook in de tweede helft, geloof ik. Hield ik er toch wel een beetje een zure nasmaak aan over. Niet omdat Ajax nou echt aantoonbaar beter was dan PSV. Mm-hmm. Maar ik vond wel dat ze aantoonbaar betere kans hadden gehad dan PSV.
Ja.
En dat is toch waar het om draait. En als je die dan niet scoort, dat is jammer. Dat is echt jammer.
Wat je goed vallen. Job, moeten we hier tevreden mee zijn als Ajax-ieden zijnde?
Ik probeer het toch altijd een beetje gewoon als verslaggever tegen
te kijken. Maar vanuit Ajax-perspectief?
Vanuit Ajax-perspectief, denk ik wel. Volgens mij moet je tevreden zijn met die wedstrijd.
Kan Ajax derde worden?
Ja, Ajax kan derde worden. 6 punten verschil.
Ja.
Dat is, met Twente. Het is niet gigantisch. En er zijn volgens mij nog 14 wedstrijden te spelen.
Ja.
En je krijgt Twente nog thuis.
Ja.
Ja. En AZ nog uit in Alkmaar.
Ja.
De directe duels komen in zicht tegen de twee ploegen die nog rechtstreeks boven Ajax staan. Ik had zelf, zoals het tegen PSV ging, met zoveel intensiteit en hard werken en je best doen, dan kan Ajax overeind blijven. Maar er gaat nog steeds heel veel fout. En ik heb nog steeds het gevoel dat tegen AZ of Twente in een rechtstreeks duel gewoon ook echt fout kan gaan. Maar ik hoop dat er de komende weken met Henderson genoeg stapjes gezet kunnen worden om dat allemaal wat dichter, wat steviger dicht te metselen.
Ja.
En dat het dan wel competitief is. Dus wie weet, ik ben er ook wel optimistisch over. En daarmee gaan we Ajax-PSV zo'n beetje afsluiten, want we willen nog één ander dingetje bespreken. Overmars was weer in de media.
Ja.
Werd zelfs geïnterviewd door de NOS. Had daar het nodige te zeggen. Eigenlijk wat er het meest werd uitgelicht in de berichtgeving over dat interview was het opvallende feit dat Ajax 2 keer een poging heeft gedaan om hem terug te halen naar de club. Dat er 2 keer contact met hem is gelegd, laten we het zo zeggen.
Ja.
Dat was wat de headline over het algemeen was.
Ja.
Hoe heb jij dat dat interview beluisterd?
Ik vond het een goed stuk, hadden de collega's van de NOS gemaakt. Het is wel opmerkelijk. De eerste keer wisten we eigenlijk al. Dat is het boek van Meijhard en Meijhard en Geland. En de tweede keer is het niet door Ajax gevraagd, maar heeft Danny Blind, toen nog niet lid van de RVC, gepolst of die zou terug willen keren. Maar dat is niet een besluit van Ajax geweest om hem te benaderen. Het is meer om het in de week te leggen.
Nou, ik ben blij. Ik ben zo blij. Ik probeer het heel erg neutraal aan te zwengelen. Maar ik ben blij dat je dit zegt. Want zo zie ik het precies. Jesse, hoe dacht jij erover?
Hoe dacht ik erover? Ik vroeg me eigenlijk ook af vanuit Overmars perspectief waarom.
Ja.
Waarom vertel jij dit, NOS, allemaal? Wat heb je ermee te winnen? Vroeg ik me af. Ik weet niet of jullie daar direct een antwoord op hebben als ik dat zo aanhaal. Maar waarom, want op bepaalde manier worden Danny Blind en Edwin van der Sar misschien in iets mindere mate toch wel een soort van slecht weggezet. Want je weet hoe de buitenwacht erop gaat reageren.
Ja.
Ze dat hebben geprobeerd. En dan vroeg ik me af, waarom zou je dat doen?
Omdat hij de mensen wil vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan. Ook de fan van Ajax, wat er nou eigenlijk gebeurd is. Hij zet het keurig op een rij, hoe die benaderd is. En hij vindt eigenlijk dat hij te snel buiten is gezet.
Ja, oké. Okay. Ja, ja.
Terwijl hij niet is buiten gezet, in feite.
Hij zegt zelf dat hij gedwongen is om de club te verlaten.
Ja, maar dat heeft hij zelf gedaan.
Hij is op non-actief gezet. En vanaf het begin was
Vanwege de druk die... Maar dan kom je terug bij de reden waarom die is, waarom die is moeten opstappen, om het zo te formuleren. Ja, dat. Ik mis een beetje introspectie.
Nou, dat wilde ik net zeggen, ja.
Ik vind het onterecht dat hij nu blind en van de Sar een soort van onder de bus gooit. Terwijl hij toch echt degene is die dit alles heeft aangegeven.
Ja, dat zegt hij ook wel, maar.
Blind komt er niet goed uit, vind ik.
Nou, weet je wat ik het gekste vind aan dit stuk en hoe het vertaald is door andere media naar buiten toe? Ik vind het zo gek dat er eigenlijk, als ik dit stuk zou lezen zonder kop erboven, dit interview met Overmars, en ik zou moeten zeggen wat hier het opvallendste aan is, dan vind ik het opvallendste eigenlijk, of eigenlijk het geruststellendst, laat ik het zo zeggen, dat de huidige president-commissaris van Ajax, Michael van Praag, dat hij heel duidelijk zegt, onbespreekbaar, dat hij terugkomt.
Ja, dat was wel los van dat stuk, was dat, hè?
Dat is los van dat stuk, maar dat stond eronder inmiddels.
Dit is niet los van dat stuk.
Dat is een reactie van Praag.
Die een apart artikel.
Ja, maar dat hoort bij het stuk.
Dus de huidige RVC-voorzitter van Ajax zegt, onbespreekbaar, zolang ik hier zit, komt hij niet terug.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk een minstens net zo interessante kop als dat het een RVC-voorzitter die al weg is, dat hij hem wel wilde terughalen.
Ja, je kunt je wel afvragen, voordat je iemand polst, of die een terugkeer ziet zitten, je kunt ook binnen het gremium waarin je zit, de RVC, kun je ook overwegen, is het zinvol om hem überhaupt te polsen? Het is een beetje waar het zwaartepunt ligt.
Ja, tussen Blind en Overmars zijn de lijntjes natuurlijk kort. Het zijn ex-ploeggenoten, die hebben veel samengewerkt en hebben natuurlijk ook in die technische constructie met elkaar te maken gehad als commissaris en technisch directeur. Dus die lijntjes zullen kort zijn. Hij zal hem gepolst hebben. Het valt me wel een beetje van Blind tegen ook. Want ik, maar ik ben vooral erg gerustgesteld door de woorden van zo'n Michael van Praag. Die heel duidelijk zegt, onbespreekbaar. Want ik vind nog steeds, hoor, de zelfreflectie bij Overmars ontbreekt echt volledig. En dat is eigenlijk vanaf het begin al zo. Alleen in het persbericht stonden wat schuldbewuste woorden, die dan keurig in een persbericht vervat waren. Maar bij zijn introductie bij Antwerp en daarna, ik mis compleet de introspectie.
Ja.
Ja, vandaar mijn opmerking ook. Klopt. Dat ik het raar vind dat hij dan een soort van andere mensen begint te wijzen. Juist ook naar Blind, wat je zegt, die zoveel hebben samengespeeld en zoveel hebben meegemaakt.
Ja.
Daarom snap ik niet waarom je dat zou doen. Ik zou dat niet doen.
Nee, ik zou geloof ik ook mijn mond even houden.
Overigens, in die RWC zijn ook wel wat nieuwe dingen te zien vergeleken met de vorige transferzomer. Omdat van het Schip, dan gaan we terug naar het voetbal, een extra linksback met ervaring wilde. Of een verdediger in elk geval. De huidige RWC zegt gewoon, nee, hier moet je maar mee doen. Die laten meer hun tanden zien, zeg maar. Die profileren zich veel duidelijker wat dat betreft. Ook vanwege het feit dat er geen geld is, trouwens. Maar...
Ja, of in elk geval geen geld beschikbaar voor transfers.
Ja.
Het is niet dat de bodem van de schatkist...
Zo is het beter geformuleerd, dat klopt.
Ja, ja, het budget voor transfers is op en daar willen ze gewoon echt aan vasthouden. Er was even sprake van Nico Tagliafico. Daar schijnt Ajax dan zelfs een botje te hebben uitgebracht, maar niet van die orde dat...
Meer navraagachtig iets.
Navraagachtig, ja. In ieder geval voor wat Ajax ervoor over zou hebben, was het niet, niet bespreekbaar voor Lyon. Daar kwam het op neer.
Duidelijk, hij zal nog wel behoorlijk salaris verdienen in Frankrijk. En hij heeft nog een contract daar, dus we kunnen er lang en kort over praten, maar het was gewoon niet haalbaar in de winter.
Nee, maar ik vind het ook wel sterk dat ze het niet gedaan hebben. Dan zie je ook nog, ironie, dat Sosa, voor wie dan een vervanger zou moeten worden gehaald, eigenlijk best wel een behoorlijke wedstrijd speelt.
Ja.
Ik vind dat wel een goed teken. Dat er. En ik vind overigens ook wel goed dat Van der Schip de RWC probeert te pushen.
Ja.
Om te kijken, dat is zo goed recht. Het enige is wel dat als je dat doet, dat het wel in zekere zin, dat mag wrijving zijn, maar het moet wel aan het einde moet het wel nog in harmonie gaan.
Ja.
Dus ik vroeg hem nog, ik zeg, is dat nou met slaande deuren gegaan? Of? En dan zei hij, nee, het is wel goed geëindigd. Maar dat je probeert te pushen om er meer binnen te krijgen, dat hoort een beetje bij de gezonde strijd tussen een trainer en... En de club eigenlijk.
Dat moet een trainer doen, ja, toch? En, ja, en die streeft naar verbetering van zijn selectie.
Ja.
En vraagt daarnaar. En een RVC kijkt naar het verhaal daarachter en kan dan besluiten van nee, we gaan het niet doen.
Ja. Het is ook heel normaal. Iets, omdat er moet nog een TD komen of een technisch manager nog eigenlijk.
Ja. Ja.
En er moet nog een trainer komen. Dus dat je niet al mensen voor langere termijn, dat je niet nieuwe spelers wil halen, terwijl die nieuwe garde nog moet binnenkomen. Dat is ook volstrekt logisch.
Ik hoop wel
en met Henderson hebben ze al een behoorlijke goede en dure kracht.
Ja. Ik hoop wel dat ze de balans goed in de gaten houden. Want het moet natuurlijk ook niet doorslaan naar oh, we moeten de hand op de knip houden. En dat het niveau van de selectie daar ook onder leidt, zeg maar.
Ja. Maar voor nu...
Voor nu is logisch, ja.
Valt het te billijken. En in de zomer is er weer een nieuwe tijd. We gaan afronden, jongens. Onze vaste 40 minuten kletsen over Ajax op maandagochtend zit erop. Ik wil jullie danken voor de komst naar De Smet. Want we nemen vandaag op vanuit De Smet Studios, waar we vroeger altijd zaten. En nu zijn we er weer een keertje terug. Dat is heel fijn. Dankjewel De Smet voor het vriendschappelijke warme welkom. Dankjewel Job van Kempen van het Parool voor de komst naar De Smet. Dankjewel Jesse ter Haar. Mijn naam is Menno Pot. Dit was Brani voor deze week. Volgende week praten wij over Heerenveen, Ajax en meer.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Q-Music's Wanted.
Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren, 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.